Nou, er waren echt supermooie, supermooie liederen. Om God als koning en God als machthebber van de wereld in het zonnetje te zetten. Omdat hij dat is. Ietsje van de voren, dan kan ik het iets beter zien. Ik had bedacht om het over het koninkrijk te gaan hebben. Dat is nogal een onderwerp, ben ik achtergekomen. Dus, nou ja, we gaan binnen deze dag redden, denk ik. Kijk, weet je het nog? Het is inmiddels jaren geleden dat Willem-Alexander en Maxima gingen trouwen. En dat was allemaal best ontroerend, vond ik. Maar wat er die dag wezenlijk veranderde in het leven van Maxima was dat ze deel uit ging maken van de koninklijke familie. Daarvoor was ze, nou ja, de verloofde en dan hoor je er eigenlijk nog niet bij. Maar op het moment dat je trouwt, hoor je erbij. En van een burgermeisje werd ze prinses. En nu is ze al jaren koningin. En ik vind persoonlijk dat ze die positie met kleur invult. Ze is positief, trekt de aandacht. Iedereen wil met haar op de foto. En als ze naar je zwaait, is je dag goed. Tenminste, mijn dag was wel goed. Op het moment dat jij je leven geeft aan God de Vader en Jezus bezit neemt van je hart, word je opnieuw geboren. Je maakt vanaf dat moment deel uit van Gods koninkrijk. Je bent naast Nederlands burger ook burger van Gods koninkrijk. En je mag vanaf dat moment God ook jouw vader noemen. En misschien kun je dat moment nog wel voor de geest halen dat dat gebeurde. Ik in ieder geval wel. Het was ergens in een kamer. En het was niet zo dat er op dat moment een enorm orkest ging spelen. Net als bij hun op de bruiloft. Of dat Kees Kraaienoord met zijn harmonica een mooi liedje voor je ging spelen. Dat niet. Maar wel dat gevoel dat er een last van mijn schouders werd gehaald. Wat een rust, wat een vrede kwam in mijn leven. En dat was de eerste ervaring van mij met Gods koninkrijk. Maar als we het hebben over Gods koninkrijk, wat bedoelen we dan? En zoals met heel veel zaken in de kerk die ik de afgelopen tijd heb bestudeerd, is Gods koninkrijk zo'n begrip waarvan ik eigenlijk als iemand mij zou vragen, wat is dat dan? Dat ik denk, ja, dat staat in de Bijbel en er wordt heel veel over verteld. Maar wat is het nou precies? En wat kun je er nou concreet bij voorstellen? Is het al zichtbaar? En wat is dan mijn plek? Wat hoor ik dan te doen? En ik kwam er dus achter dat het beantwoorden van al die vragen never, nooit, niet passen in één keer een verkondiging. Dus ik heb besloten om in het komende jaar, ik heb een aantal spreekbeurten, steeds, tenminste dat hoop ik, zo de Heer wil, een onderdeel van het koninkrijk te behandelen. Steeds een aspect daarvan met jullie te gaan bespreken als een serie. En nou ja, in de voorbereiding kwam er al dat je denkt, oh ja, dat wil ik ook kwijt en dat moet er ook in en dat moet er nu ook in. Maar dat je denkt, nee, dan zitten we hier echt vanavond om 5 uur nog en dan ben je het koninkrijk zat, ben ik bang. En dan ben je mij vooral zat, denk ik. Koninkrijk ga je niet zat worden, maar dan denk je, hou nog eens een keertje aan de mond. En in het kader van Advent wil ik met jullie een stuk lezen uit Lucas 1. En hierin wordt Maria op de hoogte gesteld van Gods plannen met haar. En hier is in het Nieuwe Testament al voor het eerst sprake van het koninkrijk. Lucas 1. Staat er niet bij inderdaad, Lucas 1. In de zesde maand van de zwangerschap van Elisabeth is dat, werd de engel Gabriël door God gezonden naar een stad in Galilea, waarvan de naam Nazareth was, naar een maagd die ondertrouwd was met een man van wie de naam Jozef was, uit het huis van David, en de naam van de maagd was Maria. En toen de engel bij haar was binnengekomen, zei hij, wees gegroet, begenadigde, de Heer is met u. U bent gezegend onder de vrouwen. Nou, toen ze hem zag, raakte zij in verwarring door zijn woorden en zij vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn. Nou, dat lijkt mij echt logisch. Het is niet dagelijks dat je gebeurt dat er een engel op je stoep staat en dan zegt je hebt genade gevonden bij God. De Heer is met je. En de engel zei tegen haar, wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God en zie, U zult zwanger worden en een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Nou, dat is nogal een profetie. Dit is niet niks. Wat een mooi vergezicht wordt hier getoond. Maar ook, je zal het als meisje maar te horen krijgen, dat je zwanger wordt door de Heilige Geest, een kind krijgen die koning zal worden. En nou ja, dat moet best wel een schok zijn geweest. Al moet zij, en dat was in die tijd, was de verwachting van de koning en de Messias was best levend in het volk. Dus ze waren daar echt wel mee bezig en het uitzien. Dus Maria zal ook wel hebben geweten van de profetieën van het Oude Testament. En haar reactie is uiteindelijk: de Heer wil ik dienen, laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd. Een reactie in geloof. Tijdens de voorbereidingen voor deze verkondiging las ik deze tekst een paar keer goed door. En het is best een aparte aankondiging, vond ik. Vooral om wat er niet wordt gemeld aan Maria. Er wordt gezegd aan haar: hij zal koning worden, hij zal heer zijn en hij zal de zoon van de Allerhoogste worden genoemd. Maar in zijn leven is dit niet zichtbaar geworden. Is het niet gebeurd. Er is niet verteld dat hij daarvoor moest sterven aan een kruis. Dat hij daarvoor bespot en achtervolgd zou worden. Dat hij ruzie zou krijgen met de leiders van het volk. Geen woord over het leven van wat hij zou gaan moeten doen. Over de weg die God hem laat gaan. Nog geen woord over de vergeving van zonde of over eeuwig leven. Er is een keus dat dit wordt verteld aan Maria. Terwijl Jezus tijdens zijn leven, zoals ik al zei, nog eigenlijk geen zoon van de Allerhoogste wordt genoemd. Hij wordt hij getuigt wel op die manier over zichzelf van dat hij dat is en dat hij dat ook wordt, maar dat hij dat nog niet tijdens zijn leven is en dat Maria dit ook nooit heeft meegemaakt. De discipelen die hadden daar dus ook wel moeite mee, maar ze hadden nog een beperkt zicht, een beperkt kennen op Gods plannen. Ze dachten enkel in aardse begrippen. En pas veel later zouden ook de discipelen begrijpen wat er zou gaan gebeuren en wat de toekomst is. Maar het laat zien dat de ultieme kerstboodschap is de komst van het koninkrijk. De aankondiging van het koninkrijk dat gaat komen en dat Jezus de zoon van de Allerhoogste wordt genoemd. Dat is het doel van het leven van Jezus hier op aarde, het vestigen van het koninkrijk. En daarom is hij door zijn vader naar de aarde gezonden om uiteindelijk te heersen op de troon van David. Uiteindelijk inderdaad. En er is een verschil tussen het koninkrijk van God en het koninkrijk van de toekomst. Want Jezus komt ooit terug en zal dan inderdaad de koning van het volk van Jacob zijn. Of hoe staat het er? Ja. En dan is hij ook echt koning in Jeruzalem en dan is het ook, wordt het ook gevestigd, maar dat is nog niet zo. Hij is nu onze koning in de hemel en wij zijn deel op die manier van een hemels en geestelijk koninkrijk. Jezus start zijn verkondiging vrijwel meteen. Ik ga even een slijvende stuk over en ik ga verder in het leven van Jezus. Jezus start zijn verkondiging vrijwel meteen nadat hij door Johannes was gedoopt en hij vervolgens 40 dagen werd verzocht door de Satan in de woestijn. En Jezus' verkondiging gaat ook steeds over de komst van het koninkrijk. En in Markus 1, vers 14 en 15 staat deze tekst: nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea, waar hij Gods goede nieuws verkondigde. Dit was wat hij zei: de tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij. Kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws. Gods goede nieuws is dus niet vergeving van zonde en eeuwig leven. Dat is het ook, maar dat is maar een heel klein onderdeel van dat gehele koninkrijk. Wij krijgen wel de belofte van vergeving, wij krijgen de belofte van eeuwig leven, maar dat is maar een heel klein stukje daarvan. Het koninkrijk en het alles wat daarbij hoort, dat is het goede nieuws. Dus kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws. Het is dus superbelangrijk dat je dat koninkrijk leert kennen. En dat je dus weet, wat is dat dan? Wat betekent dat voor mij? Zodat je ook weet, op het moment dat ik me omkeer, dan heeft dat dit voor gevolgen. Dat je ook weet, daar kan ik ook in gaan leven. En dat was ook best wel dat ik denk, oh, toen ik deze tekst erbij pakte en die het is een tekst waar je makkelijk overheen leest. En ik dus ook al waarschijnlijk al 20 keer overheen ben gelezen. En dat is een tekst die je goed kent en dat je dan eigenlijk niet meer weet waar het over gaat. Maar het raakt me toch. Kom tot inkeer, zegt het. Verander je leefstijl en ga koninklijk wandelen. Doe dingen van het koninkrijk. En geloof het met heel je hart. En het is een samenvatting van alles wat Jezus in zijn wandel op aarde heeft gedaan en verteld. En woorden die je dan ook dagelijks leeft, die je doet. Het koninkrijk van God is eigenlijk een werkwoord. Net zoals geloven en zo, een werkwoord is. Wandel in het koninkrijk. Aan de slag gaan met je hemelse roeping. En zijn koninkrijk dus ook op aarde zichtbaar maken. En dat bij dat zichtbaar maken komt een stukje van André van een paar weken terug. Toen we dat lazen, toen wist ik al van ik ga het over het koninkrijk hebben. En toen kwam in dat gesprek ook dat weer in het begin van het gesprek terug. En ik lees het even voor. Jezus is daar in gesprek met Nicodemus. En hij kwam in de nacht naar Jezus toe. Rabbi, zei hij. Wij weten dat u een leraar bent die van God gekomen is, want alleen met Gods hulp kan iemand de wondertekenen doen die u verricht. En Jezus zei, waarachtig, ik verzeker u, alleen wie opnieuw geboren wordt, kan het koninkrijk van God zien. Nou, een bijzondere opening van een gesprek. Nicodemus, die is bereid om met Jezus in gesprek te gaan en die stelt deze vraag. En dan krijgt hij zo'n wonderlijke reactie van Jezus. Sowieso komt dat vaak in Johannes terug. Dat er een opmerking wordt gemaakt en dat Jezus iets heel anders zegt. Maar goed, in dit gesprek, in dit is een goed voorbeeld. Wij weten dat u van God moet zijn, zegt Nicodemus. Want niemand kan doen wat u doet, tenzij je hulp krijgt van God. Prachtige zin. Mooi geloofsgetuigenis ook van Nicodemus. Jazeker, reageert Jezus, door opnieuw geboren te worden ga je het koninkrijk zien. Als je deze tekst leest, denk je, hè? Ik moest gesprekstechnieken leren voor mijn vak. En dan moet je aansluiten bij wat de ander zegt. En Jezus is de grote psycholoog, denk ik dan. De grote hulpverlener, de grote heiland en de grote geneesheer. En die reageert dit. Maar Jezus die heeft het nooit fout. Die is altijd scherp in zijn woorden. En ook in dit zegt hij daarmee, door opnieuw geboren ga je het koninkrijk zien. En wat is dat nou? Het dwingt je dus om dieper te kijken naar de woorden van Jezus en er verband te zien. Hulp krijgen van God, wonderen doen, is dus een zichtbaar teken van het koninkrijk van God. Hulp krijgen en wonderen doen is dus onlosmakelijk verbonden met het koninkrijk van God. Wedergeboren worden is de overstap van de wereld naar het koninkrijk. Je bekeren en je omkeren van je leven tot dan toe is de toegang tot het koninkrijk. Dan sta je met je beide voeten erin en dan komt het. Dan ga je groeien, dan krijg je voeding. Dan ben je eerst een baby en dan ga je groeien in het geloof. En dan word je volwassen en dan wordt het zichtbaar en dan openbaart God zich in jouw leven. Maar wat is het dan voor een koninkrijk en hoe zit dat in elkaar? Wat merk je ervan? En hoe verhoudt zich dat tot wat wij kennen in Nederland, in ons koninkrijk? Wij zijn best bijzonder. Er zijn niet zo heel veel koninkrijken nog op deze aarde, maar wij hebben er één. En dat kun je wel mooi een afspiegeling van maken. En ik zei het al, het komende jaar wil ik een aantal aspecten van Gods koninkrijk, het liefst alle. Maar dan moet ik waarschijnlijk elke week aan de bak. En dat lukt mij ook niet. Maar ik wil een aantal belangrijke aspecten onder de loep nemen. Het zal in de eerste plaats gaan om een verdieping van kennis erover. Maar daaropvolgend wil ik ook stappen gaan zetten in het wandelen in het koninkrijk. En want hoe geef je daar dan handen en voeten aan? Hoe laat je dat dan zien? Hoe maak je het koninkrijk zichtbaar in je eigen leven? Want dat is in de eerste plaats de bedoeling met ons leven hier op aarde. Dat je Gods koninkrijk zichtbaar maakt in jouw leven. En dat doe je niet alleen door regelmatig te bidden en op zondag hier te komen. Dat is de basis. En hierin krijg je voeding en gebed geeft voeding en je, voor hoe je dat dan toepast. Hoe dat doordrenkt in alles wat je doet. In de manier waarop je je geld uitgeeft. In de gesprekken die je voert. In de manier waarop je je werk doet. Hoe je je geld uitgeeft. De programma's die je kijkt. Hoeveel tijd je met God doorbrengt. Welke muziek je luistert en meezingt. In het horen van de stem van God. Dat je leert ook echt zijn stem te leren verstaan. Want dat is ook een onderdeel van het koninkrijk van God. Groeien in de vruchten van de geest. Je karakter te laten vormen door de Heilige Geest. Het ontvangen van die genadegaaf, de kracht van de Heilige Geest echt voelen. En vandaag wil ik een start maken en ik heb hier een aantal zaken tegenover elkaar gezet. Wat heel helder weergeeft hoe anders Gods koninkrijk is. En dat zijn een paar basisdingen. Elk koninkrijk heeft een koning of een koningin. Maar goed, wij hebben nu een koning en Jezus is onze koning. Wij hebben Willem-Alexander. Nou, Willem-Alexander vind ik een sympathieke man. Maar die maakt ook wel eens een vergissing. En die zegt ook wel eens rare dingen. In de afgelopen jaren is daar ook wel eens, is die waar we wel eens op aangesproken. Maar hij is in zijn koningschap onschendbaar. Dus dan krijgt Rutte de moet dan de verklaring gaan geven voor hem. Jezus is ook onschendbaar, maar niet omdat hij feilbaar is. Hij is onfeilbaar. Hij is de koning der koningen. Hij is de heer der heren. Hij is daarnaast de weg, de waarheid en het leven. Hij is de goede herder, de poort, de messias, de heiland, de vredevorst, de gezalfde, de geliefde zoon, priester in de orde van Melchizedek, middelaar, mensenzoon, perfect en voor eeuwig. Willem-Alexander, die moet op een gegeven moment de troon overdragen aan zijn dochter. Jezus is koning voor eeuwig. En je zou maar zo'n koning hebben. Je zou maar een koning hebben als Jezus. Ik heb een keer Willem-Alexander hier in Lelystad gezien en ik stond achter zo'n hek en hij kwam aan in zo'n auto en ik zwaaide en hij zwaaide terug. En dat je denkt, yes, hij zwaaide naar mij. En dat je denkt, oh. Maar als Jezus jou dagelijks ziet, dat hij dagelijks met jou meeloopt, dat hij dagelijks in jouw aanwezigheid, de koning, hij is in jou, hij is bij jou, hij is om jou heen. Dat heeft hij beloofd. Hij is jouw middelaar. Hij is voor jou aan het kruis gegaan. Welke koning doet dat? Welke koning doet dat? Wij hebben een geweldige koning. En we hebben ook een overheid en die doet haar best. Daar kan ik een hele hoop al meer over zeggen, maar dat is zo. Ik ben er niet altijd mee eens. Elk koninkrijk en elk land heeft ook een grondwet. Wij hebben ook een grondwet. In Nederland hebben we er ook eentje. En daar staat in, allen die zich in Nederland bevinden worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. En discriminatie is niet toegestaan. Nou, mooi. Gelijk behandeld en geen discriminatie. In Matteüs 22 wordt gesproken over het grote gebod in de wet. En Jezus antwoordde, heb de Heer uw God lief. Met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede daaraan gelijk is, heb uw naaste lief als uzelf. Nou, dat is nogal een gebod. Liefde, liefde, liefde. Heb de Heer uw God lief met heel je hart, met heel je ziel en met heel je verstand, met alles wat je hebt. En heb de naaste ook lief, als jezelf. Dus niks over discriminatie, niks over gelijke behandeling. Het gaat over veel, 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 veel dieper. Het gaat niet over de buitenkant, hoe je dat doet, hoe je denkt over negers of over buitenlanders of over die gelukzoekers of over die asocialen of wat ook maar. Nee, Jezus zegt, heb uw naaste lief. Heb er geen oordeel over, want het oordeel is aan mij, zegt hij. Heb je naaste lief. Lief, lief, lief. Het is echt, ik werd helemaal, dat ik dacht, maar hoe dan? Dit is, als je hebt je familie lief, maar ook soms baal je van ze omdat ze soms iets zeggen of doen. Maar in Gods koninkrijk is de basis, heb elkaar lief. Heb die persoon die daar zo dadelijk langs loopt, heb hem lief. Heb de persoon in de supermarkt, heb hem lief. Heb je buurman lief, ook al zet hij soms de muziek aan op een onhandig tijdstip. Heb hem lief. En dan is discriminatie echt een armoedige term. Ik vind, toen ik dit naast elkaar zette, dacht ik zo. Nou, lekker dan. Je mag ervan uitgaan dat je gelijk behandeld wordt. En dat er geen discriminatie zegt. En Jezus zegt, heb elkaar lief. Het uitvoeren van deze wet gaat veel en verder, veel en veel verder dan je mag een ander niet discrimineren. Het gaat veel verder dan dat je iedereen gelijk behandelt. Het gaat veel verder dan je netjes gedragen. Dat als er toch geen controle is, dat je toch door de rood rijdt. Of dat je toch iets harder rijdt, want ze staan vandaag toch niet te flitsen. Of, er komt niemand aan, ik steek alvast over. Of, ik kijk wel even of ik iets in mijn zak mee kan nemen door de winkel heen. Het gaat erom wat er in je hart gaat. Het gaat er niet om of je je houdt aan de regels aan de buitenkant. Het gaat om je intentie. Doe je het voor de buitenkant of voor God? Jezus maakt de overstap van de wet van Mozes naar de nieuwe wet. Als je de bergreden leest, dan geeft hij ook een heel aantal voorbeelden daarvan. Van, jullie hebben gehoord van Mozes dat je dit en dat en dat. Maar ik zeg u, als je in je hart dit al hebt gedaan, dan ben je al zondig. Het gaat zo om je hart. Dit is een koninkrijk niet van de buitenkant, maar dit is een koninkrijk van de binnenkant. Jezus noemt een groot aantal voorbeelden uit de wet en hij geeft het een nieuwe richting. Hij schaft de wet niet af, maar legt het in je hart. En hij kijkt dan naar je intentie. En deze wet gaat veel verder dan de grenzen van Nederland. Het gaat namelijk over je naaste. We kunnen heel veel Belgen grappen maken en die zijn ook soms echt wel grappig. Er zijn wel meer grapjes die soms over een ander gaan en dan zijn ze nog steeds grappig, maar als je ze kwetst of in liefdeloosheid uit of iets, dan zijn ze helemaal niet grappig, want dan zondig je tegen deze gebod. En dat brengt ook bij het volgende. Dit gaat over de zorg. In Nederland heeft iedereen in principe recht op zorg en bestaanszekerheid. Derde bevolking en spreiding van welvaart zijn voorwerp van zorg voor de overheid. De wet stelt regels omtrent de aanspraak op sociale zekerheid. En Nederlanders hier ter lande die niet in het bestaan kunnen voorzien, hebben een bij de wet te regelen recht op bijstand van overheidswegen. Nou, dat is mooi. In Nederland hebben we dat best goed geregeld. In het Koninkrijk van God gaat God een stapje verder met ons. Is God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt? Als God dat al met zoveel zorg bekleedt, met hoeveel meer zorg zal hij dan jullie niet kleden, kleingelovigen? Kleingelovigen. Vraag je dus niet bezorgd af, wat zullen we eten, wat zullen we drinken of waarmee zullen we ons kleden? Dat zijn de dingen die de heidenen najagen. In het koninkrijk is het anders. Jullie hemelse vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek daarom liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dan zullen al die dingen je erbij gegeven worden. Het is niet dat je daar recht op hebt. Je krijgt het gewoon. Je hoeft er niet aanspraak op te maken. Je hoeft niet bij een of ander loket langs. God weet dat jullie alles nodig, wat jullie allemaal nodig hebben. Dat is even wat anders. En dit vergt even een andere mindset, merk ik bij mezelf. Want je denkt, ja, maar Ja. Toch niet alles. Jullie hemelse vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Onze hemelse vader weet dat wij eten nodig hebben. Dat we drinken nodig hebben. Dat we kleding nodig hebben. Dat we een dak boven ons hoofd nodig hebben. En zoek het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En die zullen je erbij gegeven worden. Onze God is niet een God of wezen of afstand. Hij kijkt in je koelkast. En in je kledingkast. Hij weet wat je nodig hebt. Gelukkig hoef ik niet naar Rutte voor zorg. Ook al zou ik er eventueel misschien in de toekomst recht op hebben. Dan mag ik daar gebruik van maken. En dat is mooi. En dat moeten we ook. Dat is ook mooi dat we dat hebben. En daar ben ik ook trots op. Maar betekent dit als ik God heb gezocht, mijn bankrekening wordt gespekt, dat er opeens een miljoen op staat? Of ik naar de winkel kan kopen en passen en dat ik de winkel eruit mee kan lopen? Het eten gratis wordt bezorgd. Nee, het is ook goed om naar deze tekst te kijken, want Jezus is hier vooral scherp over bezorgdheid. Hij noemt zijn toehoorders kleingelovigen. En je zorgen maken is een teken van wantrouwen. En je hebt geen vertrouwen en geloof. En hij zegt dat heidenen zich druk maken over eten en kleding en over uiterlijk vertoon, omdat dat alles is wat ze hebben. Ze hebben alleen dit aardse leven in hun beleving. En hoe ze eruit zien, hoe ze eten en hoe ze genieten en hoe ze feesten en hoe ze, want morgen zijn ze dood en is het over. Ze zien Gods koninkrijk kennen zij niet. En hebben dus alleen maar het eten van die dag en het drinken van die dag en de kleding van die dag. Maar God die kijkt naar alles wat wij nodig hebben. En geeft ons ook wat wij nodig hebben. Hoef je dan geen werk te doen? Of geen baan te zoeken? Kun je dan op de bank plaats gaan nemen? En denken, nou God, hier zit ik. Ik heb wel zin in een cola. Of ik heb zin in een boterham of een tosti. Nee, zo werkt het niet. Paulus geeft wel een opdracht om werk te verrichten voor een inkomen. Hij zegt in 2 Thessalonicenzen 3, refereert hij daaraan, zo van joh, je moet wel je werk doen. We horen dat sommigen van u hun werk verwaarlozen, schrijft hij in zijn brief. Dat ze zich niet nuttig maken, maar zich slechts onledig houden met nutteloze bezigheden. Ik vermoed dat ze de hele dag zaten te Netflixen. In naam van de Heer Jezus Christus dragen wij dergelijke mensen nadrukkelijk op rustig hun werk te doen en hun eigen brood te verdienen. Dus het gaat over mensen die dat eigenlijk zouden moeten kunnen. Maar die te lui zijn om op te staan. Maar als dat niet kan en niet lukt. En je hebt daarom geen inkomen. Mogen wij gelukkig in Nederland een beroep doen. Want daar hebben we recht op. Op de overheid. En dat is mooi. Een andere opdracht voor het leven in Gods Koninkrijk staat in Filippenzen 4. Ik doe die even heel kort. Laat de Heer uw vreugde blijven. Ik zeg u nogmaals, wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Jezus Christus bewaren. Bewaren, punt. Dit is een tekst die je gewoon elke dag, wekenlang, 5 keer moet lezen. Voordat je echt snapt van wees altijd verheugd. Wees altijd verheugd. Ik ben niet altijd verheugd. Ik ben waarschijnlijk ook niet altijd vriendelijk. Maar hier staat wel de opdracht dat mensen ons kennen als vriendelijke mensen. En dan staat erachter, de Heer is nabij. En ik vroeg me af, hoezo? Waarom staat die zin ertussen? Daar ga ik nog over nadenken. Die komt terug, want dit is een tekst die veel meer in zich heeft. Want dit gaat ook over je karakter, over je levensvervulling, hoe je je toont aan de mensen. Wij hebben een overheid gekregen die een aantal taken heeft. Bevordering van volksgezondheid, nou, dat staat er allemaal mooi. Zorgen dat er voldoende huizen zijn en vrije tijdsbesteding is. En ik vond die vrije tijdsbesteding vond ik wel interessant. Maatschappelijke en culturele ontplooiing en vrije tijdsbesteding. Oh, ik wist niet dat een overheid daarvoor verantwoordelijk was. Ja, zoiets, hè? Dat is de... Nee, die is nooit vrij. Het was gewoon 6 dagen natuurlijk. En nu hebben we een vrije tijdsbesteding, maar ook cultuur. Nou, over cultuur, het koninklijke cultuur, kunnen we ook nog uitgebreid over terugkomen. Want daar zegt de Bijbel ook van alles over. Wat ook belangrijk is, dat we zelf zorgen in het koninkrijk op voor ons lichaam, op een goede manier. Niet omdat de overheid ons dat vertelt, in voorlichtingscampagnes. Maar omdat we ons leven en lichaam in dienst van hem, onze koning, hebben gesteld. Omdat we weten dat de Heilige Geest in ons woont en dat wij een tempel zijn. Dus wij doen niet zorgen voor onszelf omdat... Nou ja, omdat de overheid dat vindt, omdat je dan problemen krijgt met de zorgverzekering, of dat de dokter dan weer gaat zeuren, rook je nog? Doe je deel wel? Heb je langs van stress? Ja, dat heb ik. Maar dat je je leven vult met God en dat je daar je rust en je vrede, de vrede van God, daar past geen stress bij. En omdat we weten dat de Heilige Geest in ons woont en een tempel zijn dus. Dit staat daar ook even over. Nee, dat sla ik niet over. Jezus zendt op een gegeven moment discipelen uit om, in Lucas 9 vers 2, hij zendt hen uit om het koninkrijk van God te verkondigen en zieken te genezen. Het koninkrijk van God komt met wonderen. Het komt met het geven van gezondheid. Niet zo van, nou, Jezus is je redder. Amen, en we gaan weer verder. Nee, er gebeurden altijd wonderen. Op het moment dat het koninkrijk van God werd verkondigd. Soms staat het er eerst, genees zieken en verkondig het koninkrijk. En hier staat, verkondig het koninkrijk en genezen zieken. Maar het hoort blijkbaar bij elkaar dat Jezus en God in hun koninkrijk gezonde mensen willen hebben. En waarom moet hij gezonde mensen hebben? Omdat wij dan tot bloei kunnen komen. Omdat wij dan ten volle kunnen leven. Dat we ons werk en onze taken kunnen doen. En dat we dus zorgeloos kunnen zijn. En in vrede, de vrede van God, die alle verstand erboven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus zal bewaren. Het is dus, het is zo groot, het koninkrijk. Vrede, nou ja, we denken, ja, geen oorlog. Nee, vrede gaat veel dieper. Het voelen van vrede is, nou ja, ik denk niet dat er mooie woorden voor zijn. Er zijn vast hele mooie, maar dat is dan weer ook een uur. Dat je vult met het woord vrede. Wat is vrede? Want wat is de... Ook zo'n punt is in het koninkrijk. Op aarde hebben wij miljarden aan defensie. Tanks en wapens en soldaten worden getraind. En wij krijgen de geestelijke wapenrusting. En dat is ook zo'n mooi onderwerp. En dat is ook koninkrijk. Dat wij, nou ja... We hoeven niet bezorgd te zijn. Wij mogen ten volle en ten diepste de vrede van God ervaren in ons leven. En daar heb je echt dat volle vertrouwen en vol geloof voor nodig. En daarin heb je te groeien. Elke dag opnieuw. Elke dag een stukje verder. Staat de zorg van God dan haaks tegenover voor jezelf kunnen zorgen? Nee. Gods plan met zijn koninkrijk is dat niemand zich zorgen hoeft te maken. Hij toont zich een liefdevolle vader. Hij wil dat we voluit leven. Hij is, als hij, Jezus zegt zo mooi, als je kind om een brood vraagt, geef je hem toch ook geen steen. We hebben een hemelse vader, die heeft deze aarde gemaakt. Dus als ik hem om een brood vraag, dan geeft hij mij een brood. Zo is onze vader. Hij wil dat wij tot bloei komen en dat wij in hem kunnen schitteren. En er zijn genoeg voorbeelden van mensen die in de bediening zaten voor Gods woord. Dat zij elke keer, nou ja, Gerard heeft zo'n mooi voorbeeld verteld, dat zij hun huur moesten betalen. En dat, nou ja, tot op de dag dat die huur moest betaald worden, hadden ze het niet. En er komt een oom op verschieten en die zei, ja, ik kreeg de opdracht, of ik kreeg in mijn hart dat ik jullie geld moest geven. En het is op de cent nauwkeurig het bedrag wat Gerard nodig had. Ik vind dat zo gaaf dat je, als je leeft in dat vertrouwen en leeft in dat geloof, en dat is dan niet, ja, maar het is 100%, omdat het soms ook niet anders kan. Gerard leefde in die omstandigheden dat hij leefde, en dat moest ook 100% zijn, dat God ook voorziet. Want zoek liever zijn koninkrijk en alle, volgens mij heb ik hem staan, ja. Zijn koninkrijk en die andere dingen zullen erbij gegeven worden. Vrees niet, kleine kudde, want jullie vader heeft jullie het koninkrijk willen schenken. Staat dat erbij? Ja. Het is niet iets van, nou ja, dan moet je verdienen, dan moet je inburgeringscursus doen. Of dan moet je je paspoort voor hebben, of dan moet je van alles voor doen. Wij hebben zo'n liefdevolle vader, hij geeft een welkom aan iedereen die van hem houdt. En hij houdt sowieso van je, hij heet jou welkom in zijn koninkrijk. Want dat heeft hij willen schenken. En dan geeft hij daarmee rust en vrede en gerechtigheid en al die dingen die daarbij zijn. Het is zo'n krachtige tekst. We hebben zo'n fantastische koning. We hebben zo'n fantastische vader. Dat wij nooit en te nimmer bang hoeven te zijn. En in de er komt nog veel meer. Er zijn zoveel mooie dingen te vertellen over het koninkrijk. Hoe het tot stand komt. Hoe de communicatie is met elkaar en met de koning. Hoe dat de verdediging is geregeld. Hoe de rechtspraak, de architectuur, de psychologie, gemeenteleven, ook belangrijk. In de gemeente laten wij elkaar het koninkrijk zien. Wat hoort daarbij? De gaven en de vruchten van de geest. Ook een onderdeel van het koninkrijk. Zoveel te leren. En volgende week mogen we samen het avondmaal vieren. En dat is ook dat Jezus zegt, dit is de laatste keer op aarde dat ik het vier. En de volgende keer vier ik het met jullie. Als in het koninkrijk van de hemel. En nou ja, dus ook dat is zo'n symbool wat God ons schenkt. Dat wij weten van, oh ja, met dit brood en met die wijn of de druivensap. Dit is een onderdeel van het koninkrijk van God. Dus ook bereid je daarop voor dat je ook weet, oh ja, ik hoor daarbij. Dat is van mij. God heeft het mij geschonken. God heeft het koninkrijk willen schenken. Dat is in zijn hart geweest en hij heeft het volbracht. En het is mijn gebed dat als we over een jaar, en als ik over een jaar hier weer sta en we vieren weer Advent, mooie uitleg trouwens, dat we in ons eigen leven allemaal zichtbare stappen hebben gezet. Dat we weten hoe dat zit, dat we erover weten, dat we ernaar wandelen, dat de liefde in ons, zoals het in de grondwet van onze koninkrijk beschreven is, in ons nog meer zichtbaar is geworden. En dat we vanuit dat grote gebod leven met onszelf, je mag jezelf ook lief hebben, maar ook met elkaar en met de wereld om ons heen. Dat we hebben ervaren dat God zorgt. Dat we over de jaren hebben gemerkt, God verhoort gebeden. Dat hij heeft gegeven wat je nodig had. Dat hij heeft genezen. Dat we gezond mogen zijn. Dat de Heilige Geest in ons midden wonderen heeft mogen doen. En dat we gegroeid zijn in vruchten van de Geest. Dat we gegroeid zijn in Gods liefde. Dat dit zichtbaar, hoorbaar en voelbaar is voor mensen die hier binnen wandelen. En dat ze zeggen, ja, dit is echt een plek waar het Koninkrijk van God voelbaar is. Dit is een bijzondere plek, daar wil ik zijn. Omdat wij zo'n geweldige koning hebben. En dat hij ook bij machtig is ons toe te rusten daartoe. We hoeven dit ook niet in ons eentje te doen. Dit is niet op eigen kracht, juist niet. Want daarvoor hebben we ook een hele grote liefdevolle koning die ons ook toerust, die ook weet, dit heeft training nodig, dit heeft aandacht nodig, jullie, hoe moet hierin geschoold gaan worden? En dat gaan we ook doen. Hij geeft ons wat wij nodig hebben, in alles, als een perfecte vader. En als jullie dan over een jaar hier weer terug zijn, dat keertje op bezoek, dan dat je denkt, wauw, God heeft hier wonderen gedaan. Dat is, dat lijkt mij fantastisch. Dat het hier niet stilstaat, maar dat wij, nou ja, dat wij levend mogen zijn. Dat wij, nou ja, dat het vanaf ons afspat. Dat we naar buiten gaan en zeggen, we hebben zo'n mooie dienst. En joh, iedereen die hier voorbij wandelt, jou moet ik hebben. Want ik moet jou toch iets zo iets belangrijks vertellen. Dat, die passie, die wil ik zelf ook. Want die voel ik ook, ik voel me ook nog wel eens een beetje zo. Maar laten we echt stappen zetten in dat koninkrijk. En dat het echt zichtbaar mag worden. Want wij hebben gewoon een grote koning. Laten we praten met die koning. God Vader, Jezus Koning, Heilige Geest, Heer, wat is het een voorrecht u te mogen kennen. Wat is het een voorrecht dat u ons wilt kennen, dat u mij wilt kennen, dat u ieder van ons, dat u tot ons hebt gesproken. Dat wij ook dat hebben gehoord en dat wij een stap hebben gezet naar u. Dat wij ons hebben omgekeerd van ons leven en dat we hebben gezegd, wij willen bij Jezus horen. Ik wil bij u horen, ik wil u als mijn koning. En Heer, laat deze dag ook een bevestiging zijn dat wij ook echt gaan staan in dat koninkrijk. En dat we ons echt omdraaien naar wat, nou ja, wat beter moet. Omdat het niet helemaal koninklijk is in ons leven, Heer. Maak ons zuiver in de wandel naar u. Zuiver ons hart. Zuiver ons door de kracht van uw Heilige Geest. Zalf ons, Heer, met uw genadegaven, met de kracht, met de vrucht, met de gaven, Heer. Zodat wij ook echt... uw koninkrijk in ons hart en in ons leven hebben en ervaren en voelen. En ook dat we overstromen van liefde voor elkaar, voor u. Ja, want u bent onze koning. Wij hebben u als koning. We hebben ook Willem-Alexander, maar we weten dat hij op een goede dag dat hij er niet meer zal zijn. Maar u bent koning voor eeuwig. En we hebben u nu in de hemel. Wij zullen u op een dag ontmoeten, Heer. En daar kijk ik zo naar uit dat ik u mag ontmoeten. Dat ik voor uw troon mag gaan knielen. En zeg, Heer, ik heb naar dit moment uitgekeken. En ik dank u dat u zo liefdevol bent. Ja, dank u wel dat u zo groot en zo... Nou ja, woorden schieten daarvoor tekort, Heer. Maar Heer, laat het landen in ons hart. Laat het landen in ons leven. Zodat wij, als wij straks ons... morgen weer naar ons werk gaan of onze dingen moeten doen die wij moeten doen, dat wij dat met een andere tred doen, Heer. Dat wij dat doen in de wandel van uw koninkrijk. Dat wij, als wij in de file staan, dat wij geduld en vrede mogen ervaren. Dat als we wachten moeten voor een stoplicht en we hebben haast, dat we uw vrede mogen ervaren. Dat we in alles uw vrede mogen ervaren, want uw koninkrijk is een van vrede en gerechtigheid. En van liefde. Heer, neem ons daarin mee. In Jezus' naam, amen.